Bij de vervolgende lezing van het Bijbelboek Richteren, we lezen vanavond Richteren 10, vanaf vers 17 tot en met hoofdstuk 11, vers 11.
En de kinderen Ammons werden bijeengeroepen en legerden zich in Gilead. Daarentegen werden de kinderen van Israël vergaderd en legerden zich te Mispa. Toen zeide het volk, de overste van Gilead, de een tot de ander: wie is de man die beginnen zal te strijden tegen de kinderen van Ammon? Die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Jefta nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held, maar hij was een hoerenkind. Door Gilead had Jefta gegenereerd. Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen, en de zonen van deze vrouw, groot geworden zijnde, stieten Jefta uit en zeiden tot hem: gij zult in het huis van onze vader niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Toen vlood Jefta voor het aangezicht van zijn broeders en woonde in het land Top. En ijdele mannen vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. En het geschiedde na enige dagen dat de kinderen van Ammon tegen Israël krijgden. Zo geschiedde het, als de kinderen van Ammon tegen Israël krijgden, dat de oudsten van Gilead heen gingen om Jefta te halen uit het land Top. En ze zeiden tot Jefta: kom en wees ons tot een overste, opdat wij strijden tegen de kinderen van Ammon. Maar Jefta zeide tot de oudsten van Gilead: hebt gijlieden mij niet gehaat en mij uit mijn vaders huis verstoten? Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen, terwijl gij in benauwdheid zijt? En de oudsten van Gilead zeiden tot Jefta: daarom zijn wij nu tot u wedergekomen, dat gij met ons trekt en tegen de kinderen van Ammon strijdt, en gij zult ons tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Toen zeide Jefta tot de oudsten van Gilead: zo gij lieden mij wederhaalt om te strijden tegen de kinderen van Ammon, en de Heere hen voor mijn aangezicht geven zal, zal ik u dan tot een hoofd zijn? En de oudsten van Gilead zeiden tot Jefta: de Heere zij toehoorde tussen ons, indien wij niet alzo naar uw woord doen. Alzo ging Jefta met de oudsten van Gilead, en het volk stelde hem tot een hoofd en overste over zich. En Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht van de Heere te Mispa.
Nou, dat is Jefta verstoten door zijn eigen broeders. Vanaf het prille levensbegin van Jefta wordt zijn leven overschaduwd door zijn verleden. Geboren uit een buitenechtelijke relatie, bij een prostituee, verwekt door zijn vader. En dat niet alleen, als we dat proberen te plaatsen in de dagen van de Richteren, dan is het opvallend dat zijn vader zijn zoon heeft erkend en heeft aangenomen. Misschien heeft dat ook te maken met de naam die Jefta heeft gekregen, een naam die zo goed als zeker betekent: de Heere opent de baarmoeder. Klinkt in die naam misschien ook niet een stuk schuldbesef door, een belijdenis van zijn vader? En is de geboorte van zijn zoon voor zijn vader ook het moment van inkeer? We weten het niet. En tegelijkertijd is deze naam ook niet zomaar een toevallig gekozen naam. En zouden we tekort doen om er zomaar aan voorbij te gaan vanavond. Jefta heet dit kind. Hoe de vader van Jefta heet, dat is ook niet helemaal duidelijk. Je bent geneigd om te denken dat zijn vader Gilead heet, omdat hij zo ook genoemd wordt. Maar het zou heel goed kunnen dat de Bijbelschrijver gekozen heeft voor een in zijn dagen gebruikelijke beschrijving van iemand die anoniem wil blijven of anoniem moet blijven, en daarom de naam van de stamvader van deze familie gebruikt heeft: Gilead, de zoon van Magir, de zoon van Manasse. Ik neig ertoe om voor dat laatste te kiezen. Ook omdat alle nadruk valt op Jefta zelf en zijn broeders. En zijn broeders worden ook niet bij name genoemd. Maar Dat is niet voor de poes wat daar gebeurt in het huis van Jefta's vader. Er ontstaat een gezin. Zijn vader heeft ervoor gekozen om dit buitenechtelijke kind te erkennen, plaats te geven in zijn gezin. En Jefta zal ongetwijfeld later wel eens gedacht hebben, waarom is het gegaan zoals het ging? Want zijn broertjes worden groter, komen op enig moment erachter dat Jefta een halfbroer is en dan begint het. Dat zal eerst gebeurd zijn met verdachtmakingen, met opmerkingen. U weet hoe dat kan gaan in een gezin. Maar op enig moment krijgt het ook serieuze vormen in het leven van Jefta en krijgt hij steeds meer de indruk naar zich toe. Het wordt hem ook in de ingewreven dat hij een hoerenkind is. Het is niet alleen de Bijbelschrijver die hem zo benoemt aan het begin van onze schriftlezing. Als zijn broers jaren later bij hem op bezoek komen, we zullen dat zo meteen ook zien, om hem uit te nodigen om terug te keren, klinkt opnieuw dat afgrijzelijke woord. Dat woord dat Jefta's leven heeft getekend, wat hem heeft beschadigd en wat hem bijna had geknakt, waar het niet dat God Jefta staande hield. Dan zijn we mensen hard. Zeker in dit soort situaties. En wat kan door een voorval in een familie, een hele familie in één zin worden weggezet? En wat kunnen kleinkinderen lijden door de zonde van grootouders? Omdat het er nagedragen wordt door de mensen om hen heen. Jefta heeft eronder geleden. Op enig moment wordt het hem ook onmogelijk om nog langer in het gezin deel te kunnen nemen. En het dan niet alleen. Jefta gaat niet buiten het gezin wonen, maar dan wel binnen het gebied van Gilead, aan de oostkant van de Jordaan. Daar moet u Gilead zoeken. Maar het wordt hem ook onmogelijk gemaakt om in zijn stamgebied te blijven leven. Een normaal leven onder zijn volksgenoten, onder zijn familie, is voor Jefta niet weggelegd. En hij moet dus uitwijken naar Syrië, meer naar het oosten, en neemt daar ergens een intrek in de stad Top, een naam die u later nog tegenkomt in de regeerperiode van David, een van de steden die een coalitie gaat vormen om David, als het kan, van de troon in Jeruzalem te verwerpen, of in ieder geval te proberen om de macht van David in te dammen. Nou, Jefta wijkt uit naar zo'n stad in Syrië, buiten het gebied van zijn stam. En dat betekent, om het maar even in de wereld van de Bijbel te plaatsen, wij zouden zeggen, je gaat naar het buitenland, en wat is daar erg mee met onze moderne communicatie, kun je verbonden blijven met de mensen om je heen en met de familie die je dan hier achterlaat. Maar dat betekent dat Jefta dus geen deel meer uitmaakt van het leven in Gilead en ook niet meer deel kan uitmaken van de godsdienst in Gilead. Een godsdienst waarvan je mag aannemen dat dat de ware godsdienst is. Dat in Gilead de God van Israël gediend en gevreesd wordt, aan de oostzijde van de Jordaan, maar dat is niet het geval. We zagen dat de vorige keer, en in hoofdstuk 10 wordt dat uitgebreid ook vernoemd, hoe in Gilead, aan de oostkant van de Jordaan, maar ook aan de andere kant, in Benjamin en Ephraim, aan de westkant van de Jordaan, allerlei afgoden hun intrede doen, ook de goden van Ammon. En vanaf hoofdstuk 10 gaat dan de Bijbelschrijver beschrijven hoe Israël van twee kanten in de verdrukking komt. Vanuit het oosten krijgt ze steeds meer te maken met het volk Ammon, een broedervolk van Israël. Daar lag nog een verre relatie in het verre verleden. Ammon, een van de nazaten van Lot, de neef van Abraham. Ze worden dus onderdrukt door hun broedervolk aan de ene kant. En in het westen, aan de kant van de kust, is daar dat zeevolk, de Filistijnen, dat zich langzaam en zeker ook gaat opmaken. En Israël steeds meer gaat verdrukken, onderdrukken, invallen doet in het land. En het Bijbelboek Richteren legt dan uit aan de hand van Jefta, hoe aan het oosten God een richter geeft die ervoor zorgt dat daar de rust weer terugkeert en het volk weer teruggaat naar de dienst van de Heere. En na de geschiedenis van Jefta, zo zullen we dat ook zien in de toekomst, laat de Heere in het Bijbelboek Richteren zien hoe in het westen een grote richter, Simson is zijn naam, de Filistijnen gaat bestrijden. En door God wordt gebruikt, ook op een hele wonderlijke wijze, om deze aardsvijanden van Israël in ieder geval in te dammen, totdat later koning Saul en koning David uiteindelijk de Filistijnen definitief weten te verslaan. Twee grote mannen, ik wil daar toch even op wijzen aan het begin ook van dit moment als we Jefta's leven wat nader gaan bekijken. Twee grote mannen, Simson en Jefta, die ogenschijnlijk niets met elkaar van doen hebben, maar ergens raken ze elkaar wel. Rondom de geboorte van deze beide mannen gebeurt er iets bijzonders. In negatief gezien bij Jefta, als buitenechtelijk kind. En in positieve zin bij Simson. Wiens geboorte wordt aangekondigd bij zijn ouders. En waarvan de Heere voordat het jongetje geboren wordt al duidelijk maakt dat hij een Nazireë God zal zijn, volledig gewijd aan de dienst van de Heere. En ook rondom hun levenseinde raken deze twee elkaar. Simson als blinde in de tempel van Dagon en Jefta met die tragische, met die verschrikkelijke geschiedenis rondom zijn dochter. Over beide levenseinde ligt een schaduw. En dwars daardoorheen, we zullen dat zo meteen ook zien, tekent zich het soeverein handelen van God uit, juist in het leven van Jefta. Dat blijkt al dat Jefta de Heere vreest. En dat is naar de maatstaven van die tijd onbegrijpelijk. Het is ook buiten de orde trouwens van Gods gebod. De Heere dienen en vrezen, dat gebeurt alleen maar in Israël. De plaats en het land dat door God is uitverkoren om daar te wonen, om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen in de lijn der geslacht. En op het moment dat je wegtrekt uit Israël, dan verlaat je niet alleen je volk, maar ook je God. Uitgerekend in de periode dat Elimelech het besluit neemt om met zijn gezin uit te wijken naar Moab, met alle gevolgen van dien, en daarin de ongunst van de Heere tegenkomt, God slaande hand moet Naomi ervaren en belijden als ze straks terugkomt in Bethlehem, wordt Jefta noodgedwongen. Voor de keus. Nee, hij heeft geen keus. Hij wordt gedwongen om te gaan. Een recht van leven wordt hem ontzegd. En hij moet gaan. Maar hij gaat niet zonder God. God gaat met hem mee. Dat blijkt niet alleen uit de opstelling die Jefta aanneemt, wanneer we hem zo meteen zullen ontmoeten in die hernieuwde ontmoeting met zijn broeders. Ik verwijs ook even aan het begin van deze bijbellezing naar Hebreeën 11, waar Jefta wordt opgenomen in de rij van de geloofshelden als een getuige van Gods vertrouwen, maar ook als een bewijs van Gods genade, hoe de Heer in het leven van Jefta op een eigen wijze, buiten de orde om, buiten de orde die de Heere ook voorhoudt in zijn woord om, gewoond en gewerkt heeft in het leven van deze jonge man. En ik wil dan toch even twee lijnen trekken. Ik moest er in de voorbereiding ook aan denken. Wij onderschrijven, als het goed is, allemaal van harte, dat wij geroepen zijn om ons te verbinden aan de kerk en aan de gemeente van Christus, met de woorden van artikel 28 en 29... van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikelen die gefundeerd zijn op het woord van God. En die ook doen denken aan een vermaande uitspraak van een van onze kerkvaders. Buiten de kerk geen zaligheid. En dat is waar. God bouwt zijn gemeente in de lijn van de geslacht. Door woord en sacrament. Daar ligt onze verantwoordelijkheid en daar ligt ook onze roeping. En laten we die ook waarnemen. En tegelijkertijd is God soeverein. Gaat hij met zijn regels op zijn eigen wijze om? En is hij daar niet aan gebonden? Ik moest eraan denken aan een voorval jaren geleden, toen ik een begrafenis moest leiden van een zwerver. Man die, wij zouden vandaag de dag zeggen, een moeilijke persoonlijkheid had, contactstoornis. En hoe de familie het ook geprobeerd had om het contact met hun familielid te onderhouden en te bewaren, het lukte niet. Het stuitte op onmacht aan de andere kant. Jarenlang geen contact gehad. Men wist ook niet waar hij verbleef. Ja, ergens in het westen van het land, op straat, onder een brug of op een andere plaats. En toen hij ernstig ziek begon te worden, kwam hij in contact met de hulpverlening. Kort na het overlijden kreeg de familie bericht van overlijden. Al die jaren gebeden voor hun familielid. Toen de boodschappentas werd opengedaan, waar de schamele bezittingen in zaten, trof ze onder die tas een bijbeltje aan. Een stuk gelezen en onderstreept. Houdt u er rekening mee dat de Heer ook kinderen van hem heeft onder een brug, op straat, tussen de struiken, hier in Nederland. Ondanks de pijn die er aan de andere kant wordt ondervonden, dat het niet mogelijk is met de beste wil van de wereld en hoe vaker ook gebeden wordt om wijsheid, dat het niet mogelijk is om het contact met hem of haar te onderhouden. God laat ze niet los. Maar ik denk ook even aan een andere groep mensen, dan komen we wat dichter in de buurt van Jefta. Jefta werd het onmogelijk gemaakt om nog langer te leven binnen Israël. Hij raakte beschadigd door wat de mensen zeiden, in het bijzonder zijn eigen broeders. Kijken we hier op dit moment ook niet in een spiegel misschien? Moeten we niet denken aan mensen die beschadigd zijn geraakt door mensen in de kerk, waardoor ze het vertrouwen hebben verloren in wat er binnen de kerk gebeurt. En nu ergens thuis meeluisteren, anoniem, met een gemeente, met een prediking, verlangend om God te kennen, misschien ook wel de Heere dienend, maar zwaar beschadigd in het vertrouwen in mens. Wat is het een wonder dat God anders is en anders handelt. En dat hij deze mens, misschien luisteren ze vanavond wel mee, wel weet te bereiken en vast te houden. Jefta vreest God. Dat wordt ook duidelijk wanneer Jefta zijn broers na jaren terugziet. De nood is zo hoog geworden aan de oostkant van de Jordaan. Het loopt als het ware de mensen over de lippen. Ze gaan om zich heen kijken om op zoek te gaan naar iemand die inzicht heeft, die strategisch inzicht heeft, om ook de legers van Ammon de baas te kunnen zijn. Je merkt in Gilead dat het de wil is om in opstand te komen, om dat juk van zich af te schudden, maar men zoekt een krachtige leider. En wat is het dan aangrijpend om te lezen dat binnen dat gebied, notabene binnen het volk van God, Israël, het verbondsvolk, er niemand is die door de Heere begiftigd is met gaven om het volk te leiden en zo als het ware de strijd aan te gaan tegen die geweldige legers, die macht van Ammon. Wat aangrijpend is dat. Dat is een nieuw moment trouwens in het tijdperk van de Richteren. Tot nog toe was er altijd iemand die door de Heere naar voren werd geschoven, die de gaven van de Heilige Geest had ontvangen om het volk te kunnen ontzetten. Maar blijkbaar is die geestelijke kaalslag die in Richteren 10 wordt beschreven zo ver gegaan en is het volk zo ver van de Heere afgeweken dat ook dit niet meer aanwezig is. En dat men dus uitwijkt naar het buitenland, waar Jefta bivakkeert. Jefta, een man die, ondanks dat er geen contact meer is met zijn broedervolk, nog wel bekend is onder zijn volk. En dat heeft ook alles te maken met het optreden van Jefta. In die stad Top is Jefta niet een soort winkel begonnen of een akker heeft hij aangelegd. Nee, hij heeft in de loop van de tijd mannen om zich heen weten te verzamelen. Er staat dan in onze vertaling ijdele mannen. Laten we dat woord niet negatief opvatten. Mannen, zou je kunnen zeggen, met dezelfde geschiedenis en met hetzelfde verleden als Jefta. Maar wel mannen, wij zouden zeggen, met het hart op de goede plaats. Mannen die door de Heere misschien ook wel bij Jefta zijn gebracht. Je kan een vergelijking trekken met de geschiedenis van koning David. Die op enig moment ook moet vluchten voor zijn eigen broeders. Op de hielen gezeten door Saul, zich verbergt ergens in een spelonk. En in de loop van de tijd komen allemaal mannen naar hem toe voor wie het ook onmogelijk is om nog op een normale manier te kunnen functioneren in hun dagelijks leven en in hun directe omgeving. Ze komen bijeen in de spelonk van Adullam. Nou, zo moeten we die groep die rondom Jefta zich verzamelt ook zien. Geen boeven, geen criminelen, geen bandieten, maar mannen. En in de loop van de tijd zijn deze mannen geoefend in de strijd. Ze voeren daar een soort guerrilla-beleid aan de andere kant van Israël. Ze weigeren om het land Israël in te vallen en daar strooptochten te beleggen. Uit respect, hoort u dat? Uit respect voor hun broedervolk. Ze vergelden geen kwaad voor kwaad. Wat was het voor Jefta makkelijk geweest en wat lag dat ook voor de hand? Om nu hij macht had. En nu zijn broedervolk zo kwetsbaar was geworden door toedoen van het optreden van Ammon. Om dan ook maar mee te doen met de kinderen van Ammon. En in het kielzoo van Ammon ook plunderen, te trekken door Gilead en zo zijn wraak te nemen. Maar Jefta doet dat niet. Er is nog iets wat opvalt trouwens, waarin je ook ziet dat deze man de Heere vreest, namelijk hoe hij zijn broers ontvangt. Laten we dat toch maar even lezen. Jefta krijgt bezoek op enig moment, er komt de gezantschap van Gilead bij hem. Die vragen aan hem, vers 6, of hij de leiding wilt nemen over het leger. Of hij een leidinggevend figuur wilt zijn, een soort generaal die straks het leger gaat aanvoeren tegen Ammon. En dan komt Jefta eerst terug op het verleden, vers 7. Hij zegt, het hebt gij lieden mij niet gehaat. En mij het huis van mijn vader verstoten. Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen, terwijl gij in benauwdheid zijt? Met andere woorden, is het niet een beetje te laat? En is het wel zuiver? Om nu je in benauwdheid bent, nu de nood zo hoog is geworden, bij mij op de stoep te staan. En om hulp te vragen, bij gebrek aan beter. Jefta staat in zijn recht om deze vragen te stellen. En tegelijkertijd stelt hij wel deze vragen om een gesprek te openen. Het is geen botte aanwijzing. Een hard nee. Met de opmerking, je begrijpt wel waarom niet. Maar het is een gesprek die uitnodigt om eerst eens even terug te kijken. Voordat we vooruit kijken. Wat een wijsheid van Jefta. Hij stapt ook niet over het verleden heen. En daar ligt denk ik ook wel een les voor ons. Het is niet altijd goed om het verleden toe te dekken. En net te doen alsof er niks is gebeurd. Jefta stelt het verleden aan de orde. En wil het gesprek op gang brengen. Dat niet alleen, als Jefta dan luistert naar het antwoord van deze mannen die bij hem op bezoek komen, dan merk je ook aan Jefta een soort beduchtheid. Hij gaat niet meteen met deze mannen in zee, laten we maar even verder lezen, daar staat in vers 8, de oudste van Gilead zeide tot Jefta, daarom zijn wij nu tot u wedergekomen, dat gij met ons optrekt en tegen de kinderen van Ammon strijdt en gij zult ons tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Let u even op wat er niet wordt gezegd. Ze beginnen bij het doel, ze beginnen bij de toekomst. Als u dan met ons meegaat, dan wordt u zometeen generaal of misschien ook wel koning. In ieder geval een prachtige functie hebben we voor u weggelegd. Wij hebben vertrouwen in uw capaciteit, u bent de man die we zoeken. Maar dat was niet wat Jefta vroeg. Jefta vroeg waarom. Daar ligt toch nog wat. Mag ik die vraag even bij dit vers stellen? Als we even kijken in Gilead, waar die benauwdheid zo groot werd, dat men zeer bang was, zo lazen we vanavond. Waar de nood als het ware mensen uitdrijft om zich heen te gaan kijken. Hopelijk ook naar boven. En waar dan op enig moment een stap wordt gezet in de richting van Jefta. Dan zou je verwachten, zeker door die nood en door die knoet van Ammon, dat mensen ook tot inkeer zijn gekomen, op de knieën zijn gegaan. En dat het eigenlijk het doel is om bij Jefta te komen. Dat het weer rein wordt. dat het uitgepraat wordt, dat het beleden wordt. Maar is daar hier sprake van? Is dit nou waarachtige bekering? Eén keer tot jezelf? Je verleden onder ogen zien in het licht van wie God is? Schuldbelijdenis doen? En het af laten hangen uiteindelijk van de Heere, hoe hij verder handelt? Luistert u ook naar wat er niet wordt gezegd? Als mensen vanuit hun leven spreken, over hun geestelijke leven. Als het goed is, hoor je daar altijd de ondertoon van zelfkennis, schuldbesef, verslagenheid, ootmoed. Hoor je dat niet? Dan weet ik het niet. Of het wel bekering is. Dat maakt Jefta ook voorzichtig. Ik denk dat het ook een wijze man is. Het is vrucht van de Heilige Geest. En dat deze man uiteindelijk meegaat, niet omdat hij zich overtuigd weet door het gezantschap, maar dat hij het ziet als een roeping. Leiding van God. Er is nog iets trouwens met deze geschiedenis en het is de Bijbelschrijver Richteren die daar heel nadrukkelijk op wijst. Jefta gaat niet alleen mee, maar er was iets aan de hand met Jefta. Hij was in het buitenland. En daar liet de Heere zien dat hij woont en werkt ook in het leven van Jefta. Er is nog iets aan de hand trouwens met hoofdstuk 11, het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Vele Bijbeluitleggers, voor zover ik het kan zien, is Matthew Henry de eerste die daar de vinger bij legt, wijzen erop dat hoofdstuk 11 een spiegel vormt met hoofdstuk 10. We zagen de vorige keer dat dat een soort ingelast hoofdstuk was. Waar misschien wel even een paar namen van richters werden genoemd, maar het grootste deel van dat hoofdstuk ging over de omvang van de vele goden en godsdienst die door Israël werden binnengehaald. 7 verschillende afgoden werden er genoemd. Ik vermoed een top van de ijsberg. De belangrijkste worden in ieder geval genoemd. En tegelijkertijd werd ook in dat hoofdstuk geschilderd hoe de Heere uiteindelijk dit volk behandelt. Het volk komt tot inkeer, zo lijkt het. Ze keren terug naar de Heere. Maar de Heere zegt dan eigenlijk als een verwijt tegen het volk, waarom kom je nou weer? Zo vaak geslagen en de pijn nog niet gevoeld. Jullie komen al mee, maar voor de gelegenheid. En zodra de nood weer voorbij is, gaan jullie gewoon weer op het oude spoor verder. En dan hoor je in hoofdstuk 10 een soort besef doorklinken dat het nu menens is. Dat voelt het volk ook aan. God gaat nu op een hele andere manier te werk dan in die periode met die andere richters daarvoor. Het lijkt wel alsof de Heere afscheid van ons heeft genomen. En dan gaat het volk op de knieën. En beleid tegenover God. Wat u doet, dat is aan u. Maar wij willen u dienen. En toen kwam er dat merkwaardige vers. Daar wil ik even met u naar kijken. Want dat is een sleutelvers tussen hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11. Dat is dat vers, vers 16, waar beschreven wordt wat er in God omgaat. Het volk beleidt dan en ze doen het ook. Ze doen de vreemde goden uit hun midden weg, vers 16. Ze dienden de Heere. En dan wordt er van de Heere gezegd, doch zijn ziel werd verdrietig over de arbeid van Israël. Je zou dit negatief kunnen lezen. Hè, dat God er zoveel verdriet van heeft, dat hij op enig moment zijn schouders ophaalt en zegt tegen zichzelf, nou, dit heeft geen zin meer. Steeds diezelfde fout. Iedere keer weer lijkt het goed te gaan en dwalen ze weer af. Maar deze woorden, mag ik het eens zo zeggen, komen recht uit Gods hart. God werd verdrietig. Dat wil zeggen, op menselijke wijze gesproken, hij kreeg berouw. Heel zijn binnenste krimpt zich ineen van liefde en genegenheid tot zijn volk. Waarom? Omdat het zulke lieve mensen zijn? Nee. Maar omdat hij eenzijdig van dit volk houdt. Daarom. En dat voelt God op dit moment. De Bijbelschrijver Richteren legt dan vervolgens aan de hand van Jefta uit hoe dat gevoel van God wordt omgezet in daden van God. Dat moet u meenemen. Hoe dat gevoel van God zijn ziel, zijn hart krimpt van liefde ineen en roept deze gevoelens op. Hoe dat gevoel wordt omgezet in Gods handelen. En het eerste waarin de Heere dat handelen laat zien, is in het leven van een hoerenkind. Jefta. Die door iedereen wordt veracht. Die door zijn broers wordt uitgekotst. Die door zijn volk wordt verstoten. Maar wat bij de mensen veracht is, dat wordt door God juist hoog geacht. En hij verkiest Jefta. Toonbeeld van zijn genade. Maar ook als middel om uitgerekend in deze tijd, in dit dieptepunt, op dit beslissende moment, aan de hand van Jefta te laten zien wie God is. Want ziet u niet met mij een bepaald patroon oplichten? Hier in Richteren 10 en Richteren 11. Jefta, door zijn broers gestoten. Veracht. Ze haalden hun neus voor hem op. Ze wreven het in. Uiteindelijk weggegaan. Maar door God uitverkoren. Zien we daar niet een grondtrek naar voren komen die we later bijvoorbeeld zien in het leven van de Heer Jezus? Is het Christus zelf die dat op enig moment ook niet benoemt aan de hand van die befaamde woorden van Psalm 118? Die steen die door de bouwlieden verworpen werd, is door God uitgezocht, uitverkoren, gemeten en gelegd als een hoeksteen onder het gebouw dat God optrekt en dat nooit meer zal wankelen, omdat het rust in het volbrachte werk van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Zoon van God. Dit is God. Dit is een hart. Dit is Gods gevoel. Wat hij omzet in handelen. En dan om eigenlijk al meteen een tweede lijn te pakken die ook zichtbaar wordt in het leven van Jefta. Ik zei het al een paar keer. Jefta is iemand die de Heere vreest. En iemand die de Heere vreest, die gaat steeds meer op zijn meester lijken. En wat betekent dat aan deze kant van het graf? Dat je leven steeds meer getekend gaat worden door het dragen van het kruis. Ze hebben mij veracht. Ze zullen ook u verachten. En Jefta droeg dat kruis. Manmoedig. Zonder wrok. Zonder haat. Maar rustend in Gods beleid. En in Gods weg. En in Gods wil. Weer zeg ik opnieuw. Dit is God. Die vanuit dit gevoel zo handelt. En als hij werkt in het leven van iemand als een Jefta. Dat leven gaat ombuigen naar hem toe. Zodat dat leven steeds meer zich richt op zijn God, of om maar in de taal van het Nieuwe Testament gezegd, dat het leven steeds meer lijkt op hem, wiens voetstappen worden gedrukt, de kruisdragende Christus, de man van smarten, die veracht en bespot werd. Er is nog iets wat opvalt trouwens. Als wij nu even zo kijken naar dit moment van Jefta en de Bijbelschrijver Richter. Wil dat ook heel nadrukkelijk zeggen. Met Jefta begint geen nieuwe fase. Nee, met Jefta gaat de fase door. Welke fase? De fase van Gods trouw. Van Gods handelen. In deze donkere tijd waar geen koning in Israël is. Maar waar de Heere nog steeds laat zien dat hij regeert. En dat hij het volk bestuurt. En dat hij zijn koninkrijk ook nu opbouwt. En uitbreidt. Het volk krijgt in Jefta een spiegel voorgehouden. Ze moeten naar het buitenland om iemand te halen, omdat er intern niemand voorhanden is. Is dat niet Gods genadige zorg? De Heer juist achter de schermen, om het maar even zo te zeggen, iemand had klaarstaan, terwijl het volk nog steeds naar elkaar staat te kijken. En als dan op een gegeven moment dat gezantschap bij Jefta op bezoek komt en terug moet komen op het verleden, maar er eigenlijk met een grote stap overheen gaat en Jefta probeert te paaien en mee te nemen door hem in het vooruitzicht te stellen dat hij zo meteen een grote beloning zal ontvangen en heerser zal worden, leider zal worden over het leger van Gilead. Jefta, dat streelt toch je ego. Dan blijft Jefta dan gewoon zichzelf. Dan gaat hij daarin niet mee. Ja, hij gaat mee met het volk. Niet om het volk. Maar omdat Jefta daarin Gods leiding ziet. Hoe ik dat weet, wel, kijk er maar mee. Als Jefta dan uiteindelijk in Gilead komt. Dan zit hij in het slot van de schriftlezing van vanavond, vers 11. Dan spreekt Jefta al zijn woorden uit voor het aangezicht van de Heere te Mispa. Let u even op wat hier gebeurt. Als Jefta zo meteen terugkomt naar al die jaren in Gilead, dan is het niet een man die zegt, waar is dat leger nou eigenlijk en waar is mijn uniform als generaal en waar is de eer die ik moet ontvangen als een bevelhebber van dat leger en laten we die mannenmonsteren zo snel mogelijk te strijden trekken, want de Ammonieten hebben zichzelf al opgesteld in Gilead. Nee, dan doet hij net alsof er geen leger van Ammon aanwezig is. Alsof er geen vijand te bekennen is. En zegt Jefta eerst tegen het volk, we moeten terug. Terug naar de Heere. Voor zijn aangezicht gaan staan. En tegenover God de woorden uitspreken, nog een keer uitspreken. Die jullie tegen mij gesproken hebben toen je bij mij op bezoek was in Top. En de woorden die ik wil uitspreken tegenover jullie. Maar nu coram Deo, voor Gods aangezicht. Laat God onze getuigen zijn. Jefta gaat de strijd aan met de Heere door het volk te brengen tot zijn God. Wat een grootheid van deze man. Een man die zijn gram kon halen. Die tegen zijn broedervolk kon zeggen, jullie zoeken het maar uit. Daar ben je nu te laat voor om bij mij aan te kloppen. Een man die ook nog steeds met bewogenheid en gunning het volk terug wil brengen bij de dienst van de Heer. Wat is God machtig? Niet alleen in het leven van deze enkeling, Jefta, een toonbeeld van Gods verkiezende liefde. Maar wat is deze koning van Israël ook machtig in het laten zien dat hij het meest verachte heeft uitverkoren, maar ook vervolgens begiftigd heeft met de gaaf, waardoor deze man met Gods vrees het volk zo meteen aanvoert in de strijd tegen Ammon. Die God leeft nog. Ook in 2019. Deze God handelt heel anders dan wij mensen denken. God denkt niet in getallen. In macht, in invloed, in coalities, in verbonden, in vriendschap, of hoe u het ook invult. Deze God handelt alleen. Gaat voorbij aan mensen van wie wij het zouden verwachten. En verkiest mensen die wij al lang uit het oog zijn verloren. Haalt hen naar voren. En is de kerkgeschiedenis daar ook niet een sprekend bewijs van? Haalt hen naar voren. Plaatst hen in het middelpunt, niet van de macht, maar van zijn kerk. En houdt zoals toen, ook nu in 2019, ook in onze Nederlandse samenleving, zijn kerk in stand. Waarom? Omdat wij het zo goed doen? Omdat het in onze kerken zo goed gaat? Omdat we in de gereformeerde gezinten nog zulke goede organisaties hebben? Of vanwege de woorden die we net lazen? Dat verdriet, dat berouw, dat gevoed wordt door liefde die opwelt uit het bodemloze welbehagen van God. Is dat niet de enige verklaring waarom we ook in 2019 tegen elkaar mogen zeggen, midden in deze duistere samenleving, trekt God zijn eigen spoor. Binnen de kerk, onder een tunnel, achter een paar struiken. En hij raapt ze allemaal op, verzamelt ze. En laat op zijn moment, en laten we daarom bidden, ook in 2019, zijn almacht zien door het verachten te verkiezen en het te stellen tot een bewijs. De Heere regeert. Amen.